things we heard is in the mind of hearing, indeed the rumor and the aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 73 het eerste en het laatste vers. Psalm 73, het eerste en het laatste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij zit in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed hieruit geweken, in mijn kring van spoor der godsvrucht afgegleend. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat u lang en wordt vervloekt. Gij roeit een ui die afvoeren en u de trotse nek toekeren, maar het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heer, wiens werk ik roemen zal. 1 en 14 van 73. Thank you. naar het lezen van Psalm 105.
Loof den Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken. Zingt hem, Psalm zingt hem, spreekt aandachtiglijk van al zijn wonderen. Roemt u in de naam zijner heiligheid. Het hart dergene die den Heere zoeken, verblijde zich. Vraag naar den Heere en zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht geduriglijk. Gedenk zijn er wonderen die hij gedaan heeft. Zijn er wondertekenen. En der oordelen zijn mond. Gij zaad van Abraham zijn knecht. Gij kinderen van Jacob zijn uitverkorenen. Hij is de Heere onze God. Zijn oordelen zijn over de gehele aarde. Hij gedenkt zijn verbond tot in der eeuwigheid. Des woord dat hij ingesteld heeft tot in duizend geslachten. Des verbond dat hij met Abraham heeft gemaakt en zijn eed aan Isaac. Welke hij ook gesteld heeft aan Jacob tot een inzetting. Aan Israël tot een eeuwig verbond, zeggende. Ik zal u geven het land Kanaan, het snoer van jullie erfdeel. Als zij weinig mensen in getal waren, ja weinig en vreemdelingen daarin, en wandelden van volk tot volk, van het ene koninkrijk tot een ander volk, hij liet geen mens toe hen te onderdrukken. Ook bestrafte hij koningen om hunnentwil, zeggende, tast mijn gezalfde niet aan en doet mijn profeten geen kwaad. Hij riep ook een honger in het land, hij brak alle staf des broods. Hij zond een man voor hun aangezicht heen. Jozef werd verkocht tot een slaaf. Men drukte zijn voeten in den stok, zijn persoon kwam in de ijzer. Tot de tijd toe dat zijn woord kwam, heeft hem de reden des Heeren doorlaten. De koning zond en deed hem ontslaan. De heerser des volks liet hem los. Hij zette hem tot een heer over zijn huis en tot een heerser over al zijn goed. Om zijn vorsten te binden naar zijn lust en zijn oudsten te onderwijzen. Daarna kwam Israël in Egypte en Jacob verkeerde als vreemdeling in het land van Cham. En hij deed zijn volk zeer wassen en maakte het machtiger dan zijn tegenpartijen. Hij keerde hun hart om dat zij zijn volk haten. Dat hij met zijn knechten listiglijk handelde. Hij zond Mozes zijn knechten en Aaron die hij verkoren had. Zij deden onder hen de bevelen zijn tekenen en de wonderwerken in het land van Cham. Hij zond duisternis en maakte het duister. En zij waren zijn woord niet wederspannig. Hij keerde hun wateren in bloed en hij doodde hun vissen. Hun land bracht hun vorsten voort in overvloed. Tot in de binnenste kamers hunner koningen. Hij sprak en er kwam een vermeng van ongedierte luizen in hun ganse landpalen. Hij maakte hun regen tot hagel, vlammig vuur in hun land. En hij sloeg hun wijnstok en hun vijgenboom. En hij brak het geboomte hunner landpalen. Hij sprak en er kwamen sprinkhanen en kevers en dat zonder getal. Die al het kruid in hun land opaten, ja aten de vrucht hun landouwen op. Hij versloeg ook alle eerstgeborenen in hun land, de eerstelingen al hun krachten. En hij voerde hen uit met zilver en goud en onder hun stammen was niemand die struikelde. Egypte was blijde als hij uittrokken, want hun verschrikking was op hen gevallen. Hij breidde een wolk uit tot een deksel en vuur om de nacht te verlichten. Zij baden en hij deed kwakkelen komen en hij verzadelde hen met hemelsbrood. Hij opende een steenrots en er vloeiden wateren uit. Die gingen door de dorpplaatsen als een rivier. Want hij dacht aan zijn heilig woord, aan Abraham zijn knecht, alzo voerde hij zijn volk uit. Met vrolijkheid, zijn uitverkorenen met gejuich. Hij gaf in de landen der heidenen, zodat zijn erfenis bezaten, ten arbeid der volken, opdat zij zijn inzettingen onderhielden, en zijn wetten bewaarden. Halleluja.
Voordat we de Heer om zijn zegen vragen en hem danken voor alle zegeningen, willen we eerst bidden zingen. Psalm 31, het eerste vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. Hij laat mij nooit beschaamd van uw troon terugkeren. Help mij op mijn gebeden door uw gerechtigheden. Het eerste van 131 voor we bidden. Buigen ons in aanbidding, dankend voor uw voeten neer, want gij hebt ons het leven gespaard, en wij mogen aan de morgen van deze lieflijke zomerdag ons vergaderen in het licht van uw heerlijke evangelie, waarin u ons de weg des levens bekend maakt, waarin gij uzelf aan ons openbaart, zoals u het niet doet aan de wereld. Want waar de twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden zijn. Heere, wij wachten op u. Doe dan gelijk u gesproken hebt. En vervul spreker en hoorder met de geest der genade en der gebeden, de geest der belofte, opdat onze ziel zich waarlijk aan u verbonden mocht weten, en we de gemeenschap met u mochten ervaren, want uw goede tierenheden zijn beter dan dit tijdelijk leven. Heere, wij bekennen voor u dat we het niet waardig zijn. Onze daden getuigen tegen ons. En we hebben gezondigd met gedachten en met woorden en met werken. De aanklager der broederen is altijd druk in de weer om ons van uw troon weg te slepen. En menigmaal lukt hem dat wonder wel. Laat het vanmorgen niet gelukken. Geef gij dat hij van voor u en voor ons aangezicht zal wegvluchten. De boze, de Satan, die uw eer niet gedoogt en die uw lof nooit bedoelt, die uw gram is en die ook ons gram is, omdat we op uw naam vertrouwen, heilig, groot en goed. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. U kent ons hart persoonlijk, onze kinderen, onze jongens en meisjes, ons als broeders en zusters. U weet, o God, wat er in ons leven omgaat, wat ons neerdrukt en wat ons opbeurt, wat ons verslagen maakt en wat ons verblijft. Laat het alles dienstbaar zijn om ons te oefenen, om door het geloof te leven. En het geloof steunt immers niet op iets wat van ons is, ook niet op iets wat in ons is. Dat is zo wisselend als de golven van de zee. Vandaag zijn we verblijd en morgen zitten we diep in de put. Maar laat ons geloof zich uitstrekken op het woord van u. Want u liegt nooit, u bedriegt nooit, u verandert nooit. U zijt niet één dag een ontfermer en de andere dag een wreed en straffend God. U zijt altijd genadig, barmhartig, groot van goede tierenheid. Zelfs als u ons tuchtigt, doet u dat als onze vader, omdat u geen lust hebt dat we verloren gaan, maar dat we ons tot u zouden wenden. Laat zo vanmorgen ook alle pijn, alle smart, alle nevelen die ons leven omhullen, in dat licht gezien worden. Dan krijgen we weer moed, dat het toch eenmaal goed zal komen, omdat het voor uw troon goed gemaakt is, door hem, onze Heere Jezus Christus, die zijn leven in de dood heeft overgegeven, die aan het kruis de adem heeft uitgeblazen, in de belijdenis, het is volbracht. Opdat we in die arbeid de vaste grond van onze hoop zouden vinden, dan zal onze wankele ziel worden vastgemaakt op het vaste verbond dat van geen wijken weet. Wees zo in ontferming bewogen met onze kinderen, laat ze u vroeg lief hebben, Heere. Het is de beste tijd als we nog jong zijn. En u roept het ons toe, geef mij toch uw hart. Laat uw woord in hun leven binnengaan, dat ze mogen zien dat er bij u zoveel is, wat de wereld er nooit kan bieden. En dat uw gunst en uw barmhartigheid en uw liefde en uw trouw mijlen ver boven al het schijngeluk van deze wereld uitgaat. Zegen onze jongens en meisjes als ze geroepen worden een keuze in dit leven te doen. Laat ze door de kracht van uw heilig verbond niet afwijken, nog uw verbond ooit schenden, maar dat ze blijven bij hetgeen waarin ze opgevoed zijn. Dat ze blijven bij u, de koning der ere, wiens teken, wiens merk en veldteken ze dragen. Wees met alle zoals we hier voor uw aangezicht zijn, met alle die tijd met ons meeluisteren of in inrichting, voor alle die daar zelfs van ons dat moeten ontberen van verstoken zijn. Wil ze met uw genade omringen die hulpeloos tot u roepen. Zij die in het ziekenhuis moest worden opgenomen, wees haar tot een toevlucht en help haar weer. Wees haar genadig, o God, en breng haar weer gezond weder. Gedenk ook aan dat gezin waar gij een vrouw en moeder hebt weggerukt. Lieve Heere, wees ze tot een toevlucht in nood en smart. Laat ze in deze dagen van rouw uw hand mogen voelen. Want dan heb u meer als wat u weggenomen hebt om te vertroosten. Gedenk u ook aan het echtpaar in het midden der gemeente, wat u op zo'n uitzonderlijke wijze gespaard hebt tot in de hoogste ouderdom, 65 jaar in de band van het huwelijk samengebonden. Hoe weinigen zijn er die het mogen ervaren. Lieve Heere, geef dat het vandaag en voortaan een tot verwondering zou zijn, en dat ze ermee aan uw voeten terecht kwamen om te zeggen, Heere, waarom? Waarom en waartoe hebt gij ons dit heil gegeven, dat we samen met onze kinderen tot in het verre geslacht nog mogen leven, in de welaangename tijd, in de dag van zaligheid, dat ze dit met hun ziel mochten bekennen, opdat er eeuwigheid vrucht uit geboren werden, wees ze verder ook tot een toevlucht met alle die hun lief zijn, en doe ze wandelen naar het richtsnoer van uw heerlijk woord. Lieve Heere, we gedenken ook aan die zoon der gemeente, die ge weer veilig terugbracht van het zendingsveld. Ge was ook hem tot een schaduw en tot een beschutting, we danken u daarvoor. Alles ligt naak en geopend voor u ook. Al die nood en zorgen die we niet persoonlijk kennen, mensen die we niet eens meer kennen. Heere God, wat is het een troost, dat de musjes voor u niet verborgen zijn. U hebt ze allemaal geteld. En er valt er niet één van het dak zonder de wil van onze hemelse Vader. Gedenk ze dan in alle nood en zorgen. Wees met al de arbeid der liefde, evangelisatie en zendingswerk, wil het genadig steunen. Wil ook uw oude bondsvolk niet vergeten, Heere. Maar naar de trouw van uw eeuwig verbond hen in stand houden totdat de dag van Christus komt. En ze zullen bekennen dat gij onze verlosser en ook hen verlosser zijt. Verhoor ons zo genadiglijk, zodat uw koninkrijk mag komen. En we als arme zondaren uw vriendelijk aangezicht mogen zien in deze morgenstond. Heren, we begeren het van u. Alleen om die enige gerechtigheid die bij u geldend is. Om het dierbaar bloed, voor u dierbaar, maar ook voor ons dierbaar. Het bloed van Jezus Christus, op wie we ons nederleggen. Nu en in het uur van ons sterven. Amen. Wij zingen nu Psalm 66, het vierde, vijfde en zesde vers. Psalm 66, 4, 5 en 6. En dan zal er vandaag ook in beide diensten een extra collecte zijn. Dat is de derde collecte die bestemd is als de maandelijkse extra collecte voor de eredienst. De Heere zegene u en uw gaven. 66, 4, 5 en 6. Loof de Heer der legerscharen, het vijfde. Een net belemmerde om te schreden. En het zesde, door het hoogste armd geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen, met offers aan hem toegezegd. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, aan mijn gelofte u betalen u, die in nood mij hebt behoed. 4, 5 en 6 van 66. Thank you. Ik wil het woord van God vanmorgen aan u bedienen uit Psalm 105, het 19e vers. Psalm 105, vers 19. Het erbij toe dat zijn woord kwam, heeft hem de rede des Heren doorlouterd. Ik wil het zo doen dat u, en ik hoop dit van harte, daar iets van zult begrijpen. Ook voor ons jonge mensen. Ik wil het echt zo proberen te doen dat jullie luisteren. Ik vind het verschrikkelijk als je net naar de kerk komt om een uur of anderhalf te zitten. En dan zegt, nou, het zal wel goed geweest zijn. Voor mij is het weer voorbij. Want het gaat ook om jullie eigen. Het gaat echt ook dat jullie zalig zullen worden. Ik hoop dat je daar gedurig bij denkt. En dat je zal proberen me te volgen, dan zal ik het zo proberen te doen dat het verstaanbaar is. Het is een heel eenvoudige, lieflijke, heerlijke geschiedenis. Het gaat hier over de beproeving van Jozef. Nou, die geschiedenis van Jozef, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar dat is natuurlijk maar niet een stukje mooie geschiedenis uit een ver verleden. Die geschiedenis van Jozef is nog altijd het handelen God, ook nu. Elk mens die in de hemel komt, die heeft iets van dat leven van Jozef, of moet ik zo zeggen, van dat genadig bestuur van God in het leven van Jozef ervaren. Dus als je nou naar de hemel wil gaan, dan moet je luisteren. Want dan leert God je de weg naar het eeuwige leven, hier in de geschiedenis van Jozef. Het is ook voor alle die in strijd en moeite zijn, die tot de kerk van Christus behoren en dus het kruis dragen. Want dat is eerlijk aan het kindschap van God verbonden. De Heere huichelt niet, de Heere stelt het niet anders voor als dat het een werkelijkheid is. De Heere wijst ons concreet op zijn weg, zijn handelen, zijn leven met ons. En hij zegt, als je de Heere wil volgen, als je mij wil volgen, zegt de Heer Jezus, dan moet je je kruis opnemen. En dan moet je het mij nadragen. Dagelijks. Nou, dat weten we dan. Geen valse illusies. Geen mooie verhalen, daar toch niks van terecht komt. Maar gewoon, als je naar de hemel wil gaan, als het echt je bedoeling is om zalig te worden, dan zegt de Heer, luister dan naar mij, dan moet je op aarde een vreemdeling zijn. En dat vreemdeling zijn, dat valt wel mee. Als je het kruis achter Christus draagt, dan draag je het nooit alleen en dan draag je nooit het zwaarste van het kruis. Dan is het kruis dragen achter hem, en ik zeg dat met mijn hele hart, nog veel aangenamer als de heerlijkste genietingen van de zonde zonder Christus. Want echt waar, je kan in de grootste diepte en in de zwaarste moeilijkheden met Jezus in het oog nog duizend keer meer blijdschap hebben als dat je al de genietingen van de wereld op één dag of in één nacht tezamen mag beleven. En ik zeg dit uit ervaring. Ik zeg dit omdat het woord van God ons dit wijst op elke bladje van de Bijbel, want ik ben ook jong geweest. En ik weet ook wat er in dit leven te genieten is, maar ik zeg het je van harte, de dienst van God, het zijn bij de Heer, zelfs het toevlucht nemen tot de Heer, zelfs de droefheid naar God, die is nog meer waard dan al de blijdschap van de wereld. Kom, beproef het. Beproef het. Beproef het vanmorgen als je het woord en daarmee de roepstem van de Heer hoort. We lezen hier in de Bijbel hoe dat Jozef beproefd is geworden. Dat staat ter tijd toe of tot de tijd. Hier in de oude Statenvertaling staat ter tijd toe. Dat betekent gewoon tot aan de tijd. Dat zijn woord kwam, onder de uitleggers is er nogal verschil van mening, of dat zijn woord nou betekent het woord wat Jozef eenmaal gesproken heeft, tot zijn vader en tot zijn broer, in verband met die dromen, u weet wel, die dromen van die zon, maan en sterren, en die dromen van die garven, die voor zijn garf bogen, of dat het nu is Het woord van God, zijn woord zijn met een hoofdletter. Hier staat het niet met een hoofdletter, maar hier in die andere Bijbel staat het wel met een hoofdletter. Ik dacht, daar moeten we maar niet over twisten, want de meest trouwe verklaarders, die zeggen, kijk, het was natuurlijk het woord van Jozef, maar het was eigenlijk het woord van God. Want God had het woord aan Jozef in een droom bekendgemaakt. Dus we twisten daar niet over. Zijn woord was in ieder geval het woord van de Heere, dat ook Jozefs woord geworden is, en dat Jozef tot zijn vader en tot zijn broeders gesproken heeft. Dus ter tijd toe dat zijn woord, woord van de Heere uitkwam, vervuld werd, heeft hem de reden des Heere, en dat woord reden, dat is in de grondtekst overeenkomstig met dat woord wat ik eerst gelezen heb, zijn woord en zijn reden, de reden des Heere doorlouterd. Dat is natuurlijk een beetje taal die wij in deze woorden niet meer zouden uiten, maar u moet dat nou wel begrijpen. Dus eenvoudig betekent het, tot de tijd toe dat het woord des Heere uitkwam, vervuld werd, heeft dat woord van de Heere, de reden van de Heere, hem doorlouterd. Dus dat woord van de Heere heeft hem doorlouterd. Nou, wat louteren is, dat verstaan we allemaal. Dat is zuiveren. Zoals een stuk goud wat nog niet helemaal geschikt is om als een sieraad gevormd te worden, gelouterd wordt in de smeltkroef, of dichter bij huis, zoals in de hoogovens het ijzer ebt, in de hoogovens gesmolten wordt, totdat het zuivere ijzer daaruit voortkomt, het wordt gelouterd. Zo loutert de Heere ons ook, als we hem gekozen hebben, als we tot zijn dienst geroepen, onze schreden zetten op het smalle spoor der gerechtigheid. Als dat woord van God ons gearresteerd heeft, zodat we van God niet meer los kunnen en willen komen. Dat woord levend in ons hart geworden is, zodat we gezegd hebben, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Ik wil ook een kind van God zijn. Wat er dan ook gebeurt, heren, ik wil niet meer in de wereld leven, maar ik wil uw kind zijn. Hoe we dan ook gaan mogen, vanaf dat ogenblik. Die ogenblik van die goede keus, van die waarachtige keus van ons hart, wordt het goud dat God ons gegeven heeft, ons leven gelouterd. Dat wordt beproefd. En nu kunt u allerlei vragen vragen. Ach, dat doen we allemaal zo dikwijls. Heren, waarom nou toch? En waarom nou zo lang? En waarom nou zo zwaar? En waarom is die oven dikwijls nou zo heet? En waarom is die verlossing zo weinig zichtbaar? En hoe lang stop ik nou al? En ik heb nog geen zekerheid. En ik heb nog geen vrede en geen vrolijkheid. En ik ben nog maar een treurige ziel. Is dat nu die heerlijke weg van uw verbond? Is dat nou dat heerlijk leven met God? Is dat nou dat gemeenzaam met de Heere voortwandelen door dit aardse tranendal? Ach, daar zijn duizend vragen. Daar is één antwoord. De reden des Heeren. Om Gods reden, door Gods woord, worden wij doorlouterd. Ik houd er niet van om met afgezaagde termen de gemeente te lijf te gaan, maar zo af en toe dan komt me toch wel eens een uitdrukking van die oudjes naar voren waar ik van zeg, ja, zo is het. Ze zeiden vaak vroeger op gezelschap, Gods werk is net zo als een borduurwerk. Als je het aan de achterkant bekijkt, dan zeg je, ach lieve help, wat moet dat nou worden? Zit je daar nou avond aan avond en uur naar uur op te werken? Als je het aan de achterkant bekijkt, ja. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je het altijd aan die achterkant blijft bekijken. Het gaat om de voorkant. En zo is het met Gods werk ook. Ik bekijk het meestal maar van de achterkant. En dan zeg ik, ach, is dat nou werkelijk de weg van een kind van God? Is dat nou werkelijk de weg die God met me gaan wil? Zoveel zonde, zoveel verkeerd, zoveel dingen die anders hadden moeten gaan. Zoveel dingen waar ik altijd maar bedroefd over ben. Zoveel dingen die ik niet van me af kan schudden, waar ik niet los van kan komen. En toch als je eenmaal in Gods hand gevallen bent, dan komt er naar Gods bestel een prachtig borduurwerk. Een heerlijk werk naar voren. Soms laat de Heer het ons wel eens even zien. Dan zegt hij, kijk even aan de achterkant. En dan zeggen we, o Heere. Ik heb het allemaal verkeerd gezien. Het is toch allemaal goed. wat u in mijn leven gedaan hebt. Maar volmaakt straks. Als onze laatste adem uitblazen, dan is de achterkant voorgoed voorbij. Dan mogen we altijd die heerlijke voorkant zien. Dan zullen we eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Ook in ons leven. Dat is vast en zeker, daar kunt u van op aan. Daar zal God alle tranen van ons aangezicht afwissen. Dat zal God doen. En er zal eeuwige blijdschap op ons hoofd zijn. En treuring en zuchting zal voor eeuwig wegvliegen. Dan zullen we de koning zien in zijn schoonheid. Dan zal de Satan voor eeuwig buiten blijven. Daar zal geen zonde meer binnenkomen. Daar zullen we rein zijn zoals Jezus. En dat is toch de begeerte van ons hart. Als we hier op aarde gemeenschap met God gesmaakt hebben. Nou, zo is het gegaan met Jozef. Dat volk van God, waar Jozef een deel van was, was onder het Oude Testament al een eigenaardig volk. Een eigen aardig volk, met een eigen aard. Inderdaad, het was ook toen al een onvergankelijk volk. Het was de eersteling van degene die God verkoren is. Dat volk was er ter wille van anderen. In dat volk en ook in Jozef was geen enkele reden waarom dat God ze verkoren had. Dat lag alleen in de diepte van Gods hart als een geheim wat God alleen bekend is. Waarom nou dat volk der Joden? Waarom nou dat volk der Joden? Waarom heeft God nou dat volk der Joden uitgekozen onder het Oude Testament? Om straks tot een licht der redenen te zijn. Ze waren niet rijk. En ze waren niet sterk. Ze waren niet voornaam. Ze waren niet vroom. God heeft ze zomaar om zijzelf wel uitgekozen. En als we daaraan denken, dan moeten we het ook van onszelf maar gelijk zeggen. Komt zo duidelijk uit. Als je op je werk staat. Als je in de heidenwereld leeft. Hier in Nederland. Of in Afrika. Heidenen bij de vleet. En je denkt dan, heren. Waarom ben ik nou gedoopt? Waarom ben ik nou opgevoed onder de leer die naar de godzaligheid is? Waarom ben ik nou bekendgemaakt met alles wat in de Bijbel staat? Waarom heb ik nou gehoord van de weg waarin uw zondaren van de dood in het leven brengt? Dan staan er soms 10 jongens om je heen, of er zitten soms 20 meisjes bij je. Dan sta je soms op de fabriek. En dan sta je daar misschien alleen. Of met nog een paar. In die massa mensen. En dan denk je bij jezelf. Heren, waarom nou? Daar die mensen, ze leven alleen. Bij deze wereld. Ze denken alleen aan de genietingen van deze wereld. En doodgaan, doodgaan. Ah joh, daar moet je niet aan denken. Tijd genoeg is komt. Zo, weet je. Dan denk je wel eens, heren, waarom toch, wat voor bedoeling heb u daar nou toch mee? Bent u dan werkelijk op weg om ook mij te redden? Heb u dan iets bijzonders met mij op het oog? Dat ik hier alleen of misschien zomaar met een paar sta, die de weg der waarheid mogen kennen, die de verbondenheid kennen aan uw woord. Geliefde, dat is niet omdat u zo'n beste jongen bent, of omdat u het zo uitzonderlijk beter gedaan hebt dan al die andere 20 meisjes of 100 mensen. Maar dat betekent alleen omdat er in God iets is waar ik alleen maar van zingen kan. Hij heeft een verbond gemaakt. En dat verbond heeft hij uitgestrekt zover als dat hij wil. Dat is zijn goddelijke soevereiniteit en zijn eeuwig welbehagen. De diepte daarvan liggen in God zelf. Ik kan dat niet verklaren. Ik kan het niet zeggen waarom dat wij nu hier mogen zitten. Terwijl dat er anderen zijn die nog nooit van God en van de weg der verlossing gehoord hebben. Maar dit geeft ons natuurlijk wel een grote verantwoordelijkheid te dragen. Zoals het volk van God onder het oude verbond. En zoals Jozef in het bijzonder. Want de Heere had met Jozef iets voor. Nee, Jozef was beslist niet anders als zijn andere broeders. En dat waren een stelletje rabouwen. U weet wel wat ze allemaal uitgestookt hebben. Die Simeon en die Levi, die zien er op een dag brood in om de hele stad Sichem uit te moorden. Net omdat hun zusje bij een vreemde kerel geslapen had. Ze pakken het zwaard en ze jagen ze allemaal over de kling. Nou, dat waren een stelletje, jongens. Als je dat eens eventjes... Ja, wij zijn gewoon om dat zomaar op te lepelen en te lezen alsof er niks aan de hand was. Maar dat is niet. Je zou vader zijn van zo'n stel, jongens. Die op een gegeven moment het zwaard pakken onder de schijn van de godsdienst, want dat deed ze ook nog. Zei, jullie moeten je allemaal laten besnijden. Dan horen jullie ook tot het volk van God. En toen ze op de derde dag in de pijn van de besnijdenis waren, toen zei ze, en nou erop. En ze vernietigden die hele stad Sichem. Dat waren jongens van Jacob. Daar was ook Jozef een kind van. Jozef. De uitverkorene van God. Jozef, waar we het nu even over willen hebben. Jozef, die God op zulke bijzondere wijze zijn wil, zijn woord bekend maken. De reden des Heren kwam tot hem. En nou ja, daar heeft hij ook niks aan gedaan. Het kwam gewoon in een droom. En als zijn broeders hem beginnen te benijden. En die zeggen, hey, joh, wat denk je wel? Ben je meer dan wij soms? Of wil jij je handen niet vuil maken? Ga je niet meer mee met ons om de schapen te weiden? Want vader Jacob, die had dat gehoord. En die hoorde de stem van de Heer in. Maar die dacht even op zijn eigen wijze dat zoontje boven de anderen uit te tillen. En die zei, nou goed, blijf jij dan voortaan maar hier. En laat die anderen dan die schapen maar oppassen. En hij gaf hem nog een mooie rok ook. Want in die tijd droegen ze natuurlijk geen jasjes en broeken. Maar toen droegen ze een mooie rok. En Jozef die kreeg nog eens een extra mooie rok van zijn vader. Zijn vader wilde de Heer ook een handje helpen. Want die dacht, nou die Jozef, dat zal wat worden. Ja, vader Jacob is er ook maar bitter mee teleurgesteld. U kent natuurlijk de geschiedenis, ik hoef dat niet allemaal te verhalen. In ieder geval, die Jozef die had het woord van God gehoord. En die heeft er iets van verteld. Ik wil daar nou niet over praten of dat hij daar wijs aan gedaan heeft, dat weet ik ook niet allemaal. Maar in ieder geval, terwille van dat woord, kreeg hij nogal wat vijandschap. En hij zei, ja, kan ik eraan doen? Kan ik het helpen? Ik heb het toch zelf niet gedaan? Ik heb het gedroomd. En een mens die kan toch niet helpen wat hij droomt. Ik vertel het maar net wat ik gedroomd heb. En het staat me duidelijk voor mijn geest. Jacob dacht, hé, daar is wat mee aan de hand. En Jozef dacht het ook. Hij kon het maar niet vergeten. Garven die voor zijn garf neerbogen. Zon, maan en sterren die voor hem neerbogen. Dat zou wat worden. Een wonderkind. Ja, pas op. Jozef was ook maar een gezaligde zondaar. Het is waar, het lijkt alsof hij in zijn jeugd niet meedeed met allerlei zonden van zijn broers. Want hij ging het aan zijn vader vertellen. Ik weet niet of dat nou alleen maar geweest is van iets verklikken aan je vader wat je broers gedaan hebben. Of dat nu werkelijk pijn in zijn hart was, omdat hij niet kon hebben dat zijn broers het verkeerde pad, het brede pad opging. Ik laat dat maar in het midden. Ik hoop dat het zo geweest is dat hij toen reeds de Heere vreesde. En dat hij vanuit die vrezen van de Heere zijn broer voor grote kwaad wilde bewaren. En het daarom aan zijn vader heeft meegedeeld. Hoe het ook zij, ze hebben hem gehaat. Ze begonnen hem steeds meer te haten. Naarmate dat het scheen dat het woord van God spoedig in hem vervuld zou worden, begon hij alleen te staan. Nou, zo doet God het nog. En zo gebeurt het nog menigmaal. Als God je iets bekend maakt, waar je mee bezig raakt in je leven, zo mee bezig raakt dat al dat andere op de tweede plaats komt, dan word je toch in deze wereld een beetje vreemd. Een beetje alleen. De mensen rondom je die voelen dat je toch iets anders zoekt. En aan iets anders denkt. Je gaat ook met vakantie. Je hebt ook je liefhebberijen. Je vindt deze wereld met al het goede ook schoon en mooi. Maar daar is toch iets anders in je leven. En dat wordt toch gemerkt. Dat merkt de man op het kantoor. Dat merkt de man op de fabriek, als u dat niet merkt, dan kunt u het maar vergeten. Als u daar net eende leeft als zij leven, net eende vloekt als wat zij vloeken, en net eende praat over allerlei vuiligheid zoals zij het doen, dan kunt u het maar vergeten. Dan mag u nog zo godsdienstig zijn, maar dan heeft het voor God en voor u geen enkele betekenis. Maar als de mensen aan u merken, nee, die vloekt niet. Of nee, die keert zich om als het over allerlei smerigheid gaat. En die denkt aan andere dingen. Die denkt aan andere dingen. Dan moet u maar daar vast op rekenen dat de wereld u voor vreemd had. Maar dat moet je niet bekommeren. Ik heb het straks al gezegd. Wij kennen iets dat de wereld niet kent. En dat is van het eerste ogenblik, zou ik zeggen, van onze wedergeboorte. Al is dat altijd moeilijk te bepalen. Of bijna nooit te bepalen. Maar toch vanaf de tijd dat God in ons leven komt. Dan hebben we toch iets gevonden dat de wereld niet kent. En dat waard is om gezocht te worden. Al durven we niet te zeggen, nou ben ik er ook bij. Al durven we niet te geloven, God is ook mijn God. Dan is er toch iets in ons leven dat zoveel waarde gekregen heeft. Dat de man, de vrouw naast ons zegt, hey. Ja, ik weet niet wat het is, maar er is toch iets anders bij die man. Hij heeft andere verlangens en andere begeerden. En daar moet u ook niet vreemd op kijken. Dat de wereld u haat. En dan moet je niet Jan en alle man te hulp roepen om je in je noden bij te staan. Want dat is een heel natuurlijk proces van het geestelijk leven. Als je niet meer van deze wereld bent, dan kent de wereld je niet meer. Als je niet meer denkt zoals de wereld denkt en leeft waarvoor de wereld leeft, dan ben je natuurlijk een vreemde. Dat is toch niet erg? Dan moet je God elke dag bedanken dat hij je alleen gezet heeft. Dat jij anders mag denken en anders mag leven, als dat de wereld leeft. Want aan dat hele leven van de wereld mis je niks hoor. Daar mis je niks aan, daar krijg je alleen maar een hoop pijn van in je ziel. En als je niet bekeert, voor eeuwig pijn. Jozef heeft dat moeten ervaren. Het woord van God heeft hem in de war gebracht met de wereld. Het woord van God heeft hem alleen gezet. Het woord van God heeft hem in de strijd gebracht. Maar nou, aan dat woord van God, daar komt ook het geloof aan vast. Van onze kant het geloof. Het geloof dat God door zijn geest werkt, door zijn woord en geest werkt, verbindt ons aan God. En daarom kon Abraham die vreemde weg gaan. Zijn land, zijn maagschap en zijn familie verlaten. Daarom kon ook Jozef alleen gaan en niet omkomen in zijn ellende. Dat woord van God, wat hij in droom aan Jozef geopenbaard heeft, bracht hem in strijd, maar bewaarde hem ook. Dat is het wonderlijke. In Gods belofte aan Israël raakt de tijd aan de eeuwigheid. In Gods belofte aan Jozef raakt de tijd aan de toekomst. In Gods belofte in ons leven raken wij in deze tijd aan de eeuwigheid. Zoals Israël verkoren was om een eeuwig volk te zijn van God. En Jozef verkoren was om een eeuwige gedachtenis te zijn. Als een type van Christus. Zo ook wij. Die dromer, die schijnbare fantast, die verwende jongeling, die moest ook leren om door het geloof te leven. Dat moeten wij ook. Vanaf het ogenblik dat God ons aan zijn kant trekt, dan moet het woord van God en de feiten die in dat woord tot onze verlossing getekend worden, in ons leven gestalte krijgen door de band van het geloof. Want het leek in het leven van Jozef precies andersom te gaan, als dat het woord van God hem gezegd had. Het woord van God zei, alles zal voor je borgen. En de praktijk was, iedereen werp je uit. Want u kent de geschiedenis. Zijn vader zei, Jozef, ga eens kijken hoe je broers het maken. En Jozef ging. En na wat zoeken vond hij ze. Hij zei, ja, daar komt hij. Daar komt hij, die denkt dat hij beter is dan wij. Kijk zo'n mooie rok. Ja, hij hoeft zijn handen niet fout te maken, hè? Wij moeten ploeteren. Maar daar, dat jongetje. Nee, maar dat zal zo niet gaan. We maken hem dood. Ja, ik zeg, dat zijn toch een stelletje gerust. Als je daar goed over nadenkt. Kinderen van Jacob. Kinderen die het teken van Gods verbond droegen. Die zeiden, we maken hem dood, zo'n broer. Het was dat Ruben zei, nee, jongens, dat kunnen we niet maken. Nee, dat zullen we niet doen. We zullen hem in een put gooien. En dan zullen we wel zien wat er van komt. Maar nee, we maken hem niet dood. Dat kunnen we niet doen. En toen Ruben even weg was. En daar een gezelschap van Ismaëlitische kooplieden langs kwam. En zei, weet je wat we doen? We zullen hem niet doodmaken, maar we verkopen hem. Dan verdienen we nog wat aan hem. En dan hoeven wij hem nooit meer te zien. En zo gezegd, zo gedaan. Ze verkochten Jozef aan het gezelschap van Ismaëlitische kooplieden. En die brachten hem naar Egypte. En voordat ze hem weg, voordat ze hem verkocht hebben en weg hebben laten voeren, hebben ze mooi zijn rok nog van zijn lijf afgetrokken en flink uit elkaar gescheurd en een bokje geslacht en die rok een beetje door bloed heeft gedaan. En dan hebben ze op een verschrikkelijke manier die oude vader nog bedrogen. Dan sturen ze notabene naar vader Jacob en zeggen, ja, we kunnen ze ook niet helpen hoor. Kijk hier, bekend van wie is deze rok. Je kent hem wel, hè, die mooie jas die Jozef gegeven hebt. En je ziet het, hè? Hij moet dood zijn, want we hebben net die splinters van kleren gevonden. En nou ja, verder weten we ook niks. En die oude man die treurt zich bijna dood over zijn geliefd kind van Rachel. Want u weet, hij had er maar twee van die geliefde vrouwen. Die vrouw die was al dood. Hij had nog net twee van die kinderen over waar hij met zijn hele ziel aan hing. Omdat hij Rachel boven Lea lief gehad heeft. En nou door deze omstandigheden tot in het graf neergedrukt. Hij zei, ja, een wild dier heeft hem geschud. Daar is geen redding meer aan. En zo laten ze die oude man jaar en jaar bittere tranen schrijven. Ja, ik zeg, het waren toch een stelletje boeven, hè. Zo hebben ze gehandeld. En zo heeft God met Jozef gehandeld. Of laten handelen. Kan je dat nou begrijpen? Is God nou niet opgetreden om te zeggen, maar dat doe je niet. Want Jozef is mijn kind. En de Jozef die vreest mij. En door die Jozef zal ik mij verheerlijken. Het was alsof God doof was. Alsof hij zich niks van het lot van Jozef aantrok. Ach, maak gelijk de toepassing maar. Daar zitten er hier ook. Die zeggen, ach, dominee, ik kan het echt niet meer bekijken. Nee, ik verloochend het werk van God niet. Ik wil niet zeggen dat er nooit wat in mijn leven gebeurd is. Maar zoals nou is, had ik het echt niet gedacht. Dat het nog zo beroerd en zo donker en zo anders zou gaan als dat ik me voorgesteld had, dat kan ik nou echt niet meer bij elkaar krijgen. Ik kan het niet meer bij elkaar krijgen. Ik weet niet hoe dat ik het een bij het ander moet zetten en dan passen in de weg van de Heer. Soms dan denk ik, nee, het zijn allemaal straffen die over mijn zonde komen. Het zijn allemaal dingen die ik zelf verdiend heb en God heeft ze gena vergeten. En ik geloof soms dat hij nooit meer van ontferming zal weten. En dat hij voor eeuwig zijn barmhartigheid door zijn gramschap heeft afgesneden. De dichter kon er ook wat van. Nou, dat is geen vreemde taal hoor. Dat is geen vreemde taal. Dat betekent helemaal niet dat je geen geloof hebt. En dat betekent helemaal niet dat je geen kind voor God bent. God brengt zijn kinderen in de strijd, hier staat het toch. Tot de tijd toe dat zijn woord kwam, heeft de reden des Heren hem doorlouterd. Waarom doet God het dan? Wel, hier staat het. Hij maakt ons klaar voor de hemel. We moeten straks eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Niks anders, niks meer en niks min. Nou, dat moeten we hier op aarde leren. En dat zou Jozef in zijn mooie jaar nooit gekund hebben. Dan zou hij toch altijd nog zo van zichzelf gedacht hebben. Van nou, ik ben toch niet zoals mijn broers, hè? Ik ben niet zo schurk zoals zij. Het is geen wonder dat de Heer hem in de hemel heeft opgenomen. Nee, Jozef. Hij en ik en u. We zullen het samen weten. Uit de diepte van de ellende. Uit de macht van de Satan. En van de dood. En van de zonde. Heeft God ons gered. Om het bloed. Om het bloed van Jezus Christus. Nou, kom, hef dan uw hoofden omhoog. Klaag dan niet al te zien, als God ooit zijn genade aan u kwijtkomt. Als het woord der waarheid u ooit heeft doen hopen op God. Als de liefde van God u ooit heeft doen breken met deze wereld.
Als je ooit tot de zonde van harte gezegd hebt, heen en uit, heen en uit. Wel, laat uw hoofd dan niet hangen. Buig dan niet dieper als dat God het wil. Hij heeft u niet verlaten. Hij heeft u niet ten prooi gegeven in de macht van de Satan. Hij heeft u niet voor eeuwig gevangen gezet in het ongeloof. U wordt doorlouterd. Ja, ik weet het. Die vlammen zijn warm van het vuur der loutering. En de tijd kan lang duren. Kijk maar in het leven van Jozef. Het heeft lang geduurd. En het helpen van Jacob, het proberen van Jacob hielp Jozef niet. Zijn broers haatten hem. Alle ijdele waan werd hem ontnomen. En in plaats van op de troon kwam hij in de gevangenis. En helemaal, te dien opzichte, helemaal onschuldig. Ja, dat komt er ook nog bij. Als je nou nog straf krijgt, omdat je ze nagemaakt hebt, dat zou je nog kunnen bilken. Maar als je nou netjes oppast, en voor de strikken van een vreemde vrouw bewaard wordt, terwijl het toch zo makkelijk was om erin te trappen, en je komt dan in de gevangenis, nou dat is toch helemaal om razend te worden. Dan moet je toch echt wel gaan twijfelen of dat er nog een God is. Als je nou in de gevangenis komt, omdat je oprecht was, en met het woord van God, met de openbaring van Gods genade, dat eenmaal je broers zullen komen om zich voor je neer te buigen, en je zit er dan in de tronk, in de gevangenis. Zover kwam het met Jozef. Zover kwam het met Petrus. Hij verloochende zijn meester. Zover kwam het met vader Jacob. Hij moest vluchten toen hij de zegen op een oneerlijke wijze van Esau had afgenomen. In plaats dat God hem bevestigde naar zijn belofte in het beloofde land. Dat was toch immers het deel van degene die de belofte droeg. En nou gaat de drager van de belofte 20 jaar in gevangenschap daar in Paddan Aram. En daar zegt hij, en ik heb geweest, zegt hij, dat bij dag de hitte me verteerde en bij nacht de kou. Dan wordt hij op een ellendige manier bedrogen door zijn aanstaande schoonvader. Dan krijgt hij nog een vrouw daar die helemaal geen zin in had. En hij pakt er nog een paar bij wat niet mocht van God. Dan komt hij met allerlei teleurstellingen na 20 jaar afgetuigd en uitgekleed in het beloofde land. Maar God doet wel wat hij beloofd heeft. Dan moet u maar op rekenen. Hoe het dan ook met u en met mij mogen gaan, dat weet ik zelf niet. Dat weet geen mens, dat staat alleen in Gods boek geschreven, maar in de hemel komen. Daar staat God garant voor. Daar staat zijn belofte garant voor. Niet omdat wij zo trouw blijven aan hetgeen de Heer ons beloofd heeft, maar omdat de Heer zo trouw blijft en zegt dat hij nooit zal verlaten de hoop van zijn ellende. En dat hij nooit zal vergeten de tranen der verdrukte. En dat hij nooit zal vergeten degene die in de nood tot hem de toevlucht neemt. Dat is de trouw van God. Je mag het noemen de trouw van het verbond van God. En dat is ook voor Jozef de enigste weg tot zijn behoud geworden. Zo is hij gelouterd. Ja, als we die geschiedenis lezen, dan weten wij dat hij in de gevangenis terechtgekomen is. En we weten wat daarna gebeurde. En dan zeggen we, nou ja, het is allemaal wel erg, maar hij is er dan toch uitgekomen, hè? En hij is dan toch onder koning in Egypte geworden. Ja, dat is waar. Wij kijken natuurlijk, wat Jozef betreft, aan de andere kant, aan de goede kant van het borduurwerk. Maar dat kon Jozef niet zien. Toen Jozef daar in de gevangenis zat, toen kon hij niet zien, nou jongens, nog even hoor. Nog even, dan kom ik op de troon. Nee, die weg was ook voor hem volkomen duister. Jozef die moest ook leren leven op het naakte geloof. En dat is een goddelijke kunst. Hij heeft het wel mogen doen. O, niet dat hij nooit moedeloos geworden is. En niet dat hij nooit op een andere wijze de verlossing door God verwacht heeft. O, zekerlijk wel, dan zou hij geen mens geweest zijn. Maar hij heeft toch door alles heen vastgehouden. En zelfs in die ogenblikken. Nou, wees eens eerlijk jongens. Dat mooie vrouwtje van Potifar. Mannen, vrouwen, wees eens eerlijk. Zou wij gedaan hebben? Knappe vrouw, mooie vrouw, rijke vrouw. Hij had er heel wat van te verwachten. Ik denk dat ze hem wel eens wat toegeschoven zou hebben zo uit van de bankrekening van de man. Waarom niet? Maar wat zei hij? Hij zei, nee, dat doe ik niet om Gods wil. Dat doe ik niet om Gods wil. Zou ik zulk een groot kwaad doen? Hoort u? Nee, dat was niet voor Jozef Slippertje. Elk mens doet het wel eens. We zijn allemaal zondaren. Nee, hij zei, zou ik zulk een groot kwaad doen? Jozef zag dat nog als een groot kwaad. En zondige tegen Potifar, nee. En zondige tegen God. Ja, ja. Jozef is in die lotering toch staande gebleven. Geloof en woord kwamen hier bij elkaar. Het geloof openbaarde zich. En hij bleef staande. Staande. Door het geloof. Had hij niet kunnen zeggen, God is toch ver van mijn bed. Want kijk eens, wat heeft de Heer toegelaten in mijn leven. En de opvoeding van mijn vader, die oude, die zal het wel goed bedoeld hebben. Maar kijk eens wat er van mijn broers geworden is en wat er in mijn broers huis. Ze hebben me verkocht. En ik krijg de gelegenheid en daar zal ik gebruik van maken. Pluk de dag. Maar dat heeft hij niet gedaan. Waarom niet? Wel, hij heeft God geloofd. Hij heeft door het geloof zich aan het woord van God vastgehouden. O gelukkig. Driewerf gelukkig. Als je de zonde mag overwinnen. Door het geloof. Als je in die geestelijke strijd met geestelijke wapenen. Tegen de duivel mag zeggen. Wijk van mij. Juist in die zonde. Die ons alle zo na aan het hart legt. Dat zijn voortreffelijke overwinningen. Ja, een overwinning over de zonde. Geef je moed en kracht om een volgende veldslag te leveren. Want elke overwinning op een zonde maakt je sterker. In het geloof. In de genade van God. En als je je laat zakken, dan word je steeds zwakker. Dan zeg je, daar heb ik het ook laten zakken. En daar heb ik het ook laten zakken. Laat maar gaan. Dan kom je steeds dieper in de klauwen van de moedeloosheid. Van de Satan. Ook al ben je een kind van God. Dan kan het ook zwaar en diep gaan. En dan zou je zeggen. Nou, Jozef zich zo vorstelijk gedragen heeft. Nou zal de verlossing komen. Pas op. Totdat de reden des Heren hem doorlouterd heeft. De reden des Heren heeft hem doorlouterd. Laat Job beproefd worden. Die vrienden van Job die hebben niet veel wijs gezegd. Althans niet ten opzichte van Job. Ze hebben wel wijze dingen gezegd. Maar ze zagen het verkeerd ten opzichte van Job. Maar ze hebben toch wel goede dingen gezegd. Eén dag zeiden ze. Laat Job beproefd worden. Ten einde toe. Nou, dat heeft God dan ook gedaan. Hij heeft hem beproefd. En als goud is hij uitgekomen. En zo wordt ook Jozef. Ten einde toe beproefd. En zo wordt u ook. Ten einde toe. Beproefd. Want. Als hij dan die dromen van die schenker en die bakker heeft uitgelegd. Dan duurt het nog 2 jaar. 2 jaar. 2 x 365 dagen. Want in de gevangenis is een dag een dag hoor. 2 x 365 dagen. Dat zijn geen gevangenissen zoals wij die kennen. Met een zacht bed en een televisie en een rij boeken en alles wat je hart maar begeert. Nee, die gevangenissen waren kerkers. Daar zat je alleen soms nog vast. Jozef dan niet. Want God was met hem. Staat er tot 3 keer toe in dat hoofdstuk. De Heere was met hem. En omdat de Heere met hem was. Werd ook die donkere weg met God licht beschenen. En kreeg hij gunst in de ogen van de overste der gevangenis. Maar hij zat dan toch maar in de gevangenis. En het duurde nog 2 jaar. En toen werd hij verhoogd. Hij vertelde Farao's dromen. En toen was het nog niet zoals de Heer hem beloofd had. Want zijn broers waren ver weg in een ander land. Maar het is wel geduurd. Toen de loutering ten einde was. toen God Jozef op de troon gezet heeft, toen zijn van pure ellende zijn broers naar hem toegekomen. Eerst scheen de werkelijkheid te spotten met de waarheid. Dat gebeurt in ons leven ook nogal. Dat de werkelijkheid van ons leven spot met de waarheid die we geloofd hebben. En dat ze hier van binnen zeggen, waar is God? Waarop je bouwde? Waar is die? De vijand. De tegenpartij. Hij heeft het voor het zeggen. Maar toch, God zal zijn waarheid nimmer krenken. O, laat het met vurige letters op de muren van uw huis geschreven staan, als geen wanhoop dreigt ten onder te gaan. God zal zijn waarheid, schrijf het met een hoofdletter, nimmer krenken, maar eeuwig aan zijn verbond gedenken. Waarom? Waarom? Als Abraham alles verlaat, als Mozes alles verlaat, als Jozef in de troon, in de gevangenis komt, dan zal God zijn waarheid nimmer krenken. Zo wordt Jozef de Savnapanea, de behouder des volks, totdat het woord van God kwam. En toen die broers kwamen, en toen Jozef herkende dat het zijn broers was, maar het niet tegen hen zei, en ze streng behandelde, dat jullie zijn verspieders, spionnen, jullie komen om het land te verkennen, om dit land binnen te vallen. Nee, echt niet. We zijn vrome mensen hoor. We zijn bij de Bijbel grootgebracht. Echt vrome mensen. We zijn 12 broers. En één is nog bij zijn vader. En die andere, ja. Ja, die andere weten het eigenlijk ook niet waar dat is. Nee, smeerlappen. Jullie weten het zeker niet. Je hebt je broer verkocht voor wat penningen. Nee, jullie weten het zeker niet. Nee, ze waren niet zo gul in de blijdenis. Het was maar een belijdenis die ze afgeperst werd door grote vreugde. Maar Jozef had sprong op van vreugde. O, nou, dat staat erbij in de Bijbel. Nou, in Genesis 42 kunt u het lezen. Nou, dacht Jozef aan dat woord van God. Jaren geleden in de droom tot hem gesproken. Hier gebeurde het wat God zo lang geleden beloofd had. Daar buigen zich zijn broeders. En nou zal die Jozef zeggen, nee, zo werkt Gods genade niet. Als die broers dan komen, om zich voor die grote Jozef, die Savnapanea, die behouder des volks, die rechterhand van Farao, die op koninklijke wagen, in de gouden koets, door de straten van Egypte gereden, voor wiens aangezicht men uitriep, dat Jozef leefde. En een ieder die hem aan zag komen riep elkaar toe. Knieuwd. Daar die grote Jozef. Die weet wat het betekent. Uit genade zijt ge zalig geworden. En dat niet uit u. Maar het is Gods gave. Hoe handelt hij met zijn broeders? Hij handelt vriendelijk met hem. Ja, schijnbaar nog even hard. Om ze te beproeven. Maar niet omdat zijn hart hard was. Hij wilde slechts die broeders op de rechte plaats hebben. En als ze dan eindelijk komen, ten einde beproefd zijn, en zich voor hem nederbuigen in armoede, dan zegt hij, bij Jozef, leeft mijn vader nog? Dan heeft Gods woord zijn bedoeling, zijn doel gekregen. Jozef en zijn broeders zijn het weer één. Gelouter. Dan liggen ze samen in de armen van hem, die genadig is en barmhartig en groot van goede tierenheid. Geliefde, u draagt ook het woord van God. U hebt ook het teken dat God u alleen stelde. Is uw leven het leven van Jozef? Hoe heeft Jozef dat voor elkaar gekregen? Wel alleen door de kracht van hem, van wie Jozef een type was, die zichzelf heeft overgegeven in de allerdiepste versmaadheid. En hij wist het. Van stap tot stap. Hij kende het lijden. Hij wist wat hem wachtte. Hij wist dat hij neder zou dalen. Tot de hel. Wel nu. Als dan de trouw van Jozef uw hart niet bewegen kan. Om de Heere te vrezen. Laat dan de liefde van uw borg en zaligmaker, Jezus Christus, u afscheid doen nemen van de zonde en van de wereld. En gij die God vreest, in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Noodruftige vergeet zijn redding niet. Nooit zal God, de God van Jezus, de Vader van onze Heer Jezus Christus, u begeven. Amen. Lieve Heere, ge hebt ons het heerlijke evangelie gebracht van Jezus Christus, wat u afgeschaduwd hebt in Jozef. Gij, Heere Jezus, zij die meerdere Jozef, die de weg van smarten moest gaan, om ons arme zondaar uit de diepte van de kuil uit te halen, en om ons kinderen van God te maken. Zoon en dochter van God, en broers van Jezus Christus, meer dan overwinnaar, en dat door het woord, het vlees geworden woord, door Jezus Christus alleen. O Heere, we smeken u, om dat dierbare geloof, dat de band legt tussen uw belofte en tussen die heerlijkheid die gij voor ons verworven en bereid hebt, dat goed dat ons wacht als de eerste dingen zullen zijn voorbijgegaan. Zegen uw woord zo in het hart van onze kinderen, onze jongens en onze meisjes, geef ze kracht uit om in deze verdorven wereld staande te blijven. En achter u te komen totdat we samen met onze kinderen, en laat er dan niemand ontbreken, Heere, almachtige God en barmhartige Vader, denk aan ons naar uw barmhartigheid en trek ons allemaal met de koorden van uw liefde, opdat we eenmaal zullen staan met het God geheiligd staat, om uw heerlijke naam te loven, storeloos, vlekkeloos en eindeloos. Amen. 73 vers 12 en 13 is onze slotzang. Ik zal dan gedurig bij u zijn en wien heb ik nevens u omhoog. ga nu heen in vrede en draag de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.